NPO Radio 1. VPRO.
Bureau Buitenland. Met Rick Delhaas.
Ja, de race om het Witte Huis blijft buitengewoon tumultueus. Ook de afgelopen 72 uur met de Trump-tape en het tweede debat. Het lijkt wel een beetje het klimaat. Totaal van slag en al meer dan 2 graden boven het gemiddelde. Als dat nog maar goed komt. Hartelijk welkom bij deze maandageditie van Bureau Buitenland, waar we het ook over het klimaat hebben, maar dan over het repressieve klimaat ten aanzien van critici in Israël. En in Ethiopië is voor 6 maanden de noodtoestand uitgeroepen na aanhoudende onlusten. U kunt meepraten op Twitter, @BBVPRO. Ja, na opnieuw een week van demonstraties en aanvallen op buitenlandse ondernemingen in Ethiopië werd gisteren de noodtoestand afgekondigd voor een periode van 6 maanden. Het zijn de ernstigste onlusten in het land sinds het regime 25 jaar geleden aan de macht kwam. Oud-bureau buitenland-collega Jacqueline Maris is in de Ethiopische hoofdstad Addis Ababa. Goedenavond, Jacqueline.
Hi, Rick.
Wat merk jij van die noodtoestand?
Nou, net was er enorm veel sirenes. Ik zit heel hoog in een hotel, maar ik kon dus niet zo heel veel zien. Heel slecht internet, de social media liggen plat. Er is hier maar 1 telefoonprovider. Nou ja, die wordt volledig gecontroleerd. Het weekend konden we de stad niet uit, want alle toegangswegen waren demonstraties. En in de stad zag je dus wel, maar niet heel veel hoor, maar wel politie met kalasnikovs. En er schijnen ook wel trucks met soldaten rondgereden te hebben. Dus ja, dat merk je. En het is vorige week wel zo geweest dat er een Amerikaanse researcher, die kwam dus toen ze Ethiopië, of Addis Ababa, de hoofdstad, uitging, kwam ze in een demonstratie terecht en die heeft noodlottig een aantal stenen door de voorruit gekregen en is overleden. Dus het is echt ook wel link om zomaar de stad uit te gaan.
Ja, vandaag vergaderde het parlement over de hele kwestie. Wat is daarover bekend? Wat werd er gezegd?
Nou, weet je, je hebt hier het nieuwjaar op 11 september. We zitten hier in het jaar 2009 in Ethiopië. Dus het was vandaag de eerste dag weer van het parlement dat het open was. Dus er is eigenlijk alleen maar een formele speech gehouden. Maar wat we weten over de noodtoestand, dat is dat er zijn in ieder geval strenge wetten. Dat je gearresteerd kan worden, huiszoekingen, confiscatie. En als je verzet pleegt, ga je 3 tot 5 jaar gevangenis in. En ze hebben een commandocentrum gaan ze oprichten. En daarna wordt dan iets meer bekend over wat het precies gaat betekenen. Ze verwachten dus wel een avondklok en dergelijke. Maar dat lijkt me hier in Addis Ababa heel moeilijk, want er slapen heel veel mensen op straat. Maar het is dus echt wel een heel serieuze plek. En er wordt wel vanuit het binnenland, ik werk hier in een groep met journalisten. En er zitten 6 Ethiopische journalisten bij die heel veel contact hebben ook in het land. En die zeggen ook wel dat de militaire aanwezigheid vergroot is. Hè? Dus ja. Het leger is wel uitgerukt.
Nou werd er ook, er was sprake van een zekere tegemoetkoming aan de eisen van de demonstranten. Wat weet jij daarvan?
Nou, het is zo dat hier de Tigray, die dus inderdaad de dictator Mengistu 25 jaar geleden verdreven hebben, dat is een minderheid van 6% slechts, die marginaliseren de andere 2 grote groepen die je hier hebt, de Amhara en de Oromo. En dat smult natuurlijk al heel erg lang en dat is eigenlijk wat er de afgelopen maanden ontploft is. Het is zo dat je wel Oromo en Amhara mensen in de regering hebt, maar wat ik hoorde van mijn collega's hier, is daar zit dan altijd een deputy, een soort vervangende minister naast, van die Tigray-groep, die etnische groep. Met andere woorden, ook op lokaal niveau is het zo dat ze heel veel macht hebben, die Tigray, terwijl ze eigenlijk maar een heel klein groepje zijn in dat enorm grote land hier. Ook economisch, et cetera, beheersen ze de markt. Als je een bedrijf begint, dan moet dat samen met een partner met een Tigray-achtergrond. In het leger, 96% van de generaals zijn dus Tigray. Dus met andere woorden, ze hebben heel veel macht. En de tegemoetkoming zou dan zijn dat sommige van die deputies, van die vervangende ministers, dan vervangen zouden worden door Oromo of Amhara, van die twee grootste etnische groepen. Maar mijn collega's hier, dat zijn onder andere van de studentenradio, een community station van de universiteit. En die hebben dus heel veel contact met protesterende studenten in het hele land. En die zeggen ook van ja, dat vinden we eigenlijk helemaal niks. Want dat is, het blijft gewoon zo. Dat zou niet op belangrijke posten zijn. Het is een soort window dressing, wat je in het Engels zegt. Ja. Het stelt allemaal niet zoveel voor. Het is niet genoeg.
En als zeg maar nu die noodtoestand er is, zullen die protesten dan doorgaan? En waar kan dat toe leiden?
Nou, het is eigenlijk heel eng, hè? Want je hebt natuurlijk, zoals in veel zich ontwikkelende landen, heb je een enorme grote groep jonge mensen zonder uitzicht. De economie wordt beheerst door die Tigray. De Amhara en die Oromo's, die zijn dus 60% van het Ethiopische volk, zeg maar. En dat Ethiopische volk is bijna 100 miljoen mensen. Dus dat zijn echt heel veel mensen. Die hebben nu, ook al hebben ze in het verleden wel conflicten gehad onderling, hebben nu gezegd, we gaan samen. Kijk, en dat is natuurlijk een enorme bedreiging voor de zittende regering. Hè? Als die groepen samen gaan en het ook echt, ondanks het feit dat er inmiddels al honderden doden zijn gevallen sinds dat in november vorig jaar de eerste protesten begonnen, omdat hier de stad nog meer uit moest breiden in het gebied van de Oromo. En daar kwam natuurlijk protest tegen. Die plannen zijn van de baan, want dat betekent dat hun land geconfiskeerd zou worden. En die plannen zijn van de baan, maar de geest is uit de fles. En hetzelfde geldt voor die Amhara die conflicten in het noorden hebben, waar de Tigray 25 jaar geleden, dus toen ze de dictator verjoegen, heel veel land van hen hebben ingepikt. Die hebben gewoon hun staat groter gemaakt. Dus daar, en daar zijn ook vooral die aanvallen geweest op die onder andere Nederlandse bedrijven.
Goed.
Die het nieuws zijn geweest.
Ja. Hartelijk dank, Jacqueline Maris, dat je ons even wilde bijpraten. En wees voorzichtig.
Ja.
Kabali, Walil. Kabali.
Kabali. Ofwel oude spullen.
Kabali.
De kabariwala, de oude spullenman, haalt vooral oud papier en glas op bij de mensen thuis. Tien glazen flessen. Daar geeft hij 10 roepies voor. Plus 10 kilo aan nieuwspapers, dat is nog eens 100 roepies. En zo heb ik dus weer 110 roepies. Ongeveer 1,60 euro verdiend.
Yeah, le jayega Nizamuddin. 10 rupees lete hain aur 11 rupees bekte hain.
Hij koopt dus kranten voor 10 rupees en kan ze weer doorverkopen voor ongeveer 11 rupees per kilo. Zo maakt hij met het tripje naar mijn huis dus 10 rupees 15 cent winst.
Kabali. Kabali Walil.
Ja, ik wachtte op een tune, maar die kwam niet. In de serie Sounds of Delhi was dit de vraag: hoe klinkt deze hoofdstad van India? Correspondente Aletta André op zoek naar oude spullen.
Bureau Buitenland met Rick Delhaas.
Al langer bestaan er zorgen over het repressieve klimaat in Israël tegen activisten en organisaties die zich kritisch uitlaten over het Israëlische regeringsbeleid als het over het conflict met de Palestijnen gaat. Afgelopen maand werd de Belgische activiste en medewerker van Pax Christi Vlaanderen, Brigitte Hermans, de toegang tot Israël geweigerd. Ze moest een nachtje in de cel doorbrengen en kreeg bovendien een inreisverbod van 10 jaar. Terwijl ze er al ruim 20 jaar komt. Ze is hier bij ons in de studio. Hartelijk welkom. En we gaan erover praten samen met journaliste Natasja van Wezel, die ook heel veel in Israël komt. Mm-hmm. Ook jij hartelijk welkom. Laten we even naar dat incident gaan, Brigitte Hermans. Wat is daar nou precies gebeurd?
Ik kwam in Ben Gurion toe, dus de luchthaven in Tel Aviv, met een groep jongeren die we op inleefreis zouden meenemen naar Israël en de Palestijnse gebieden. Uh-huh. Die groep jongeren is doorgegaan en ik ben op het einde achtergebleven. En ik kreeg 2 korte vragen, wat vrij ongebruikelijk is aan de dienst immigratie als je binnenkomt in Israël. En ik werd meteen voor ondervraging eigenlijk doorverwezen naar een collega. En die wou dat ik mijn belangrijkste telefoonnummers van mijn contacten in Israël, de Gazastrook en de Westelijke Jordaan over doorgaf. En dat kan ik niet doen, omdat mijn organisatie Broederlijk Delen en Pax Christi ja, natuurlijk altijd onze contacten beschermen. Omdat we dan ook rechtstreeks de veiligheidsdiensten naar die mensen zouden leiden en een link maken tussen ons. Dus ik heb geweigerd. En dan ben ik...
Hoe ging dat? Ze eisten dat u de telefoon open zou maken? Of,
ja, men zegt gewoon, men gaf mij een lijst en nu ga jij hier alle gsm-nummers van jouw contacten opschrijven. En ik heb gezegd, ja, dat kan ik niet doen. En dan zei die persoon van, weet je wat de gevolgen zijn? En dan zei ik, ja, ik weet wat de gevolgen zijn. En dan ben ik naar een detentiecentrum gebracht. En de
maar,
dag erna...
maar dat was de eerste keer dat u zo'n verzoek kreeg in de 20 jaar dat u komt daar?
Ja, dat was de eerste keer, maar ik was er wel op voorbereid.
Hoezo erop voorbereid?
Ik wist dat het net zich meer en meer sluit rond mensenactivisten. En er zijn een aantal groepen, heel pro-Israëlische groepen, die samen met de Israëlische regering een beetje ja, een heksenjacht tegen Israëlische organisaties en ook buitenlandse vredesactivisten uitoefenen. En een daarvan is NGO Monitor en die had me al gewaarschuwd van jouw trips moeten gestopt worden.
Natasja van Wezel, u komt ook wel eens in Israël, hè?
Ja.
Is daar ook wel eens gevraagd om de telefoon open te maken?
Ja,
en,
ja. Nou ja, ik was er een maand geleden nog. Ja, je komt daar inderdaad bij de immigratiedienst en dan vragen ze... wat gaat u doen en wie bent u? Mm-hmm. En dan vragen ze ook wel aan mij, waar gaat u precies naartoe? Dus dan zeg ik vaak naar mijn familie, want mijn tante en oom wonen daar. Kunt u dan het adres geven?
Ja.
Dat doe ik dan, alleen... Ja, ik hoef hen niet per se te beschermen ook, denk ik. Dus dat is wel een ander verhaal natuurlijk.
Ja, wat is er... Kijkt u op van het verhaal van mevrouw Hermans?
Ja, ik schrik daar wel van, eerlijk gezegd. Want ik wist niet dat ik... Je ziet wel vaak inderdaad, als je daar komt... dat ze mensen aan wie ze meer vragen willen stellen... meenemen naar een kamertje beneden... of dat die een paar uur moeten wachten. Dat heb ik allemaal gezien. Maar echt toegang voor zo'n lange periode ontzegd worden... in die detentie, omdat je geen telefoonnummers wil geven van partnerorganisaties. Ja, daar schrik ik van.
Ja, is dit een trend? Ja, u zegt, mevrouw Hermans, ja, ik was ervoor gewaarschuwd.
Ja, het is wel een trend. We merken het bij andere organisaties in het buitenland, ook in België zelf, dat er meer en meer mensen en vredesrechtenactivisten eigenlijk het leven lastig wordt gemaakt. En dat de druk ook wordt opgevoerd op Israëlische organisaties. Dus wel, men wil echt die band doorknippen, als het ware.
Waarom moesten ze u hebben?
Ja, Broederlijk Delen en Pax Christi zijn organisaties die met het conflict bezig zijn. Die partnerorganisaties in Israël en Palestina steunen. En wij komen ook regelmatig in de media met onze standpunten. Dus ik denk dat wij mensen die kritisch zijn, maar ook vaak op een opbouwende manier, ook kritisch zijn over de Palestijnen, dus vrij genuanceerd. Ik denk dat dat voor de Israëlische regering en ook voor groepen die dicht bij de regering staan, een doorn in het oog is.
Ja, ik zei in de inleiding, het klimaat in Israël... wijzigt, verandert, mevrouw Van Wezel. Is dat iets, dit is een vers voorbeeld, ja. dat is u wel opgevallen?
Dat is mij zeker opgevallen. Ik kom al in Israël sinds mijn vierde. Dat is nu dus 26 jaar geleden ongeveer. Ja. Sinds 26 jaar. En nu is het zo wat je, en dat merk je, maar je ziet het ook in de cijfers. Dat bijvoorbeeld van de jongeren tot 30 nu 35% nog maar in een twee-staten-oplossing gelooft.
Mm-hmm.
Dat veel meer mensen religieus worden, jongeren. Ook nationalistisch, zionistisch, religieus. En steeds meer verhalen van die Arabieren moeten eigenlijk maar oprotten. En dat is natuurlijk niet dat iedereen dat zo heeft.
Mm-hmm.
Maar je ziet die trend. En als ik bijvoorbeeld, ik was dus vorige maand in Israël, als ik dan met mijn neefje praat. Wij komen toch uit een vrij linkse familie, denk ik. Altijd van oudsher. Dat hij zegt, ja, weet je, ik weet het allemaal niet meer.
Hoorde dat links helemaal niet meer bestaat.
Ja, het bestaat zeker wel. Jawel. Je hebt altijd nog vredesorganisaties. En absoluut, ga naar Tel Aviv bijvoorbeeld. En ook op een paar andere plekken. Het bestaat.
Ja.
Maar links heeft het wel moeilijk. En dan merk ik dus dat mijn neef bijvoorbeeld zegt, nou ja, mijn grootste zorg is eigenlijk of dat wij allemaal worden overgenomen door Arabieren of door orthodoxe Joden. Dat is mijn grootste zorg. En dan zeg ik, en wat denk je dan? Hoe gaat het dan jullie verhouding met de Palestijnen? En dan heeft hij zoiets van, ja, moet ik me daar ook nog mee bezig gaan houden?
Ja.
Dus het is zo lang en zo voortslepend.
Het conflict.
Het conflict dat er eigenlijk bijna geen hoop meer is op dit moment.
Zekere
en dat zie je.
Moedeloosheid, ja.
Ja.
Wat is de, hoe komt het dat dat klimaat zo verandert? Heeft u daar een verklaring voor?
Ik denk voor mijn generatie kan ik wel zeggen... dus ongeveer de mensen die opgroeiden aan het begin van 2000... Zijn met de tweede intifada opgegroeid. En ik ken echt bijna niemand van mijn leeftijd die niet zei... oh ja, nou ja, toen was daar een bus opgeblazen door Hamas... en dat heb ik gezien, of ik ging naar die disco en daar ben ik maar net...
Dus dat is het geweld?
Nou, dat is dus aan de ene kant is het de herinneringen aan het geweld... en de angst die daarvoor is ontstaan. Daardoor ook, de muur werd natuurlijk niet daarna gebouwd. En waar ik nog in de generatie van mijn oom en tante... waar er veel mensen nog gewoon af en toe boodschappen gingen doen... in Ramallah of Jenin en waar mensen echt nog Palestijnen leerden kennen...
Dat
is niet meer zo.
De Westbank, ze
kennen elkaar niet. Ja. En als je elkaar niet kent... Ja, onbekend maakt onbemind. Dus dat is het ene. En ten tweede de regering, die daar natuurlijk best slim op inspeelt. En die inderdaad met wetten als, nou ja, die NGO-transparantiewet, denk ik, waar jij nu slachtoffer
van. Laat ik even dezelfde vraag aan mevrouw Herman stellen. Hoe komt die verandering in het klimaat? Wat is uw...
Ik onderschrijf volledig wat mevrouw Van Wezel zegt. En ik denk dat inderdaad die onwetendheid, maar ook de scheiding tussen de twee volkeren heel belangrijk is. Mensen ontmoeten elkaar niet meer. En mensen kennen de ander alleen maar ofwel als een terrorist. Israëli's kennen Palestijnen alleen maar als terroristen. Zien hen eigenlijk heel weinig, behalve in de media. Mm-hmm. Af en toe nog in de straten, maar veel minder dan vroeger. En de meeste Palestijnen kennen Israëli's enkel als soldaten of als kolonisten. Dus het probleem is dat de twee volkeren gescheiden zijn en dat ze ook allebei een eigen narratief hebben. Voor de meeste Israëli's bestaat de bezetting eigenlijk niet echt. Die bezetting is onzichtbaar. Ze zien die af en toe als ze willen, maar je kan perfect in Tel Aviv leven en je van de bezetting eigenlijk niet bewust zijn. En de meeste Palestijnen voelen die bezetting natuurlijk dagelijks, zeker in zone C, dus als de meerderheid van de Westbank, waar er eigenlijk een totale wetteloosheid en waar mensen niet beschermd worden en waar kolonisten eigenlijk vrij spel hebben.
Ja, maar er is ook sprake van een demografische verandering. Hè? De bevolkingssamenstelling in Israël is anders dan 20, 30 jaar geleden.
Ja, er worden steeds religieuzer eigenlijk voor een deel.
Hoe komt dat? Waar komt die religie vandaan?
Ik denk door... Twee redenen. Over het algemeen krijgen religieuze meer kinderen. Daarnaast zie je dat bijvoorbeeld toch wel redelijk wat linkse Israëli's weggaan uit Israël. En naar Nederland komen, naar Berlijn komen is een populaire stad. Omdat zij eigenlijk niet goed kunnen...
Nou, leuk naar
Nederland. omdat ze eigenlijk niet goed tegen die verrechtsing kunnen. Bijvoorbeeld voor cultuur is het echt heel moeilijk in Israël nu. Je ziet bijvoorbeeld dat grote artiesten als Noah of dansers als Arkady Zaydes gewoon door rechtse Israëli's, dus landgenoten, verrot worden gescholden voor landverrader. Dat soort dingen. En daarnaast komen er natuurlijk ook, en dat is wel een dingetje, er is gewoon ook wel sprake van antisemitisme in Europa, waardoor juist weer Joden naar Israël emigreren, omdat ze zich hier onveilig voelen. Dan heb je de Boycott Divestment Sanctions Movement, die tot de boycott van Israël leidt. Wat, nou ja, je kan vinden van die beweging waar je daarover vindt. Ik ben het daar niet helemaal mee eens, omdat ze niet alleen oproepen tot een boycott van producten van de Westbank, maar soms van heel Israël en ook academici en Israëli's. Mm-hmm. Waarvan Netanyahu dan weer zegt, dit is om ons te demoniseren. Waardoor Joden in Europa zich weer minder veilig voelen en daarheen komen.
Ja, mevrouw Hermans, het klimaat voor zeg maar activisten, NGO's, dat is ongunstig of heel vervelend in Israël. Wat gebeurt daar?
Er is eigenlijk een trend sinds een aantal jaar waarbij we zien dat NGO's meer en meer geviseerd worden vanuit de Israëlse regering. Dus in 2011 had je een wet om meer transparantie te creëren. Mm-hmm. Prima, transparantie is nodig. Maar of je nu eenmaal per jaar je cijfers weergeeft of viermaal per jaar, uiteindelijk blijven die cijfers hetzelfde. Maar dat was dus een vereiste van de Israëlse regering, dat NGO's eigenlijk, vooral de mensenrechtenorganisaties dan, transparanter moeten zijn.
En is dat inderdaad in een soort reactie van dat soort bewegingen probeert?
Nee, ik denk dat vooral eigenlijk is. De Israëlse mensenrechtenorganisaties hebben toen echt gezegd van dit is vooral om ons af te leiden van ons echte werk en van onze kritiek op de bezetting. Ja. Dat is de voornaamste reden waarom de Israëlse regering hen eigenlijk een beetje wil demoniseren. En afgelopen jaar is er ook een wet gekomen tegen
dat
NGO's.
Dat woord hoorde ik net ook.
De NGO-wet.
Dat sommige activisten, BDS-bewegingen, boycott, desinvesteren, die Israël willen demoniseren. Ja. Hoe ziet u dat als u een Natasja van Wezel hoort?
Het zijn natuurlijk twee verschillende dingen. Waar wij het over hadden was dus die Israëlische NGO-wet. Dat staat los van die BDS-beweging. Ja, uiteraard. U mag dat perfect. Maar ik denk dat het gewoon belangrijk is om even te schetsen van dat de Israëlische regering wel degelijk een hetze voert tegen die linksorganisaties en bijvoorbeeld niet tegen kolonistische organisaties.
Ja.
Wat de BDS-beweging betreft, denk ik dat men heel voorzichtig moet zijn met het criminaliseren ervan. Men mag er inderdaad van vinden wat men wil. En ik begrijp dat sommige Israëli's zich daar heel oncomfortabel bij voelen. Maar uiteraard is het ook een reactie op het niet-beleid van de Europese Unie. Want de Europese Unie, om u een concreet voorbeeld te geven, om het duidelijker te maken, zal bijvoorbeeld zeggen, wij vinden dat heel erg dat mensenrechtenactivisten, zoals bijvoorbeeld Breaking the Silence, in Israël een proces aan hun been krijgen.
Ja, maar zij doen daar niks aan. Zijn ex-soldaten die proberen mensenrechten schendingen aan de kaak te stellen.
Ja, dus die willen Israëli's een spiegel voorhouden. Ja. Die zijn vrij populair en die hebben nu een proces aan hun been.
Eigenlijk wil Israël die beweging verbieden?
Dat zou ze het liefst willen, maar via de legale weg probeert men eigenlijk hun de mond te snoeren.
Ja.
Ik heb toevallig één keer een tour gevolgd met Breaking the Silence door Hebron. Dat is een van die dingen die ze doen. Daarnaast hebben ze getuigenissen van soldaten die op de Westbank bijvoorbeeld hebben gevochten en wat daar is gebeurd. En ik weet nog dat we daar inderdaad op een grasveld zaten en dat opeens de sproeiers aangingen. En toen gingen we naar het volgende grasveld en toen gingen ook de sproeiers aan. Dus je merkt inderdaad dat die groep daar zeker niet lekker ligt bij veel mensen.
Ja, maar verbieden?
Nee,
maar is dat wil de Israëlische regering dat?
Nou, een deel van de Israëlische regering zal dat vast wel willen.
Ja.
Ja, maar ik denk dat dat inderdaad dan van het Joodse huis vooral uitkomt. Een echt extreem nationalistische partijen. Die willen ze liever kwijt dan rijk, want die willen gewoon geen kritiek van binnenuit.
Die zitten ook in de regering, hè?
Zitten in de regering, ja.
Ja. U herkent wel het verhaal van dat verslechterende klimaat en echt ook mensenrechtenorganisaties het moeilijk maken in Israël.
Ja. Ja, bijvoorbeeld dus inderdaad Breaking the Silence. Dat zij worden zo door een deel van de bevolking bekritiseerd. Terwijl ik denk, ja, kritiek van binnenuit, dat hoeft helemaal niet per se slecht te zijn. Dat kan een volk en een land ook heel gezond houden.
Ja.
En waarom? Maar ik, de Israëlische psychologie kennende, heb ik heel erg het idee dat de regering in elk geval nu denkt, iedereen is tegen ons. Iedereen is toch al tegen ons.
Wat is iedereen? Wie is iedereen?
Ja, de hele wereld eigenlijk.
Ja?
Ja. Ja, ik denk wel dat dat een algemeen heersend, in elk geval binnen de regering en ook een groot deel van dat electoraat, dat veel mensen denken, ja, iedereen haat ons toch al omdat we Joods zijn. En nu is ook nog iedereen kiest altijd partij tegen Israël. Of dat nou reëel is of niet, dat is een gevoel wat daar heerst. Iedereen komt op voor de Palestijnen en niet voor ons. En als ik dan vertel, nou, in Europa hebben we wel eens discussies waarin dit heel andersom wordt gespiegeld, dan zegt ze, ja, maar ja, daarom is het ook niet fijn om als Jood in Europa te wonen.
Ja, dat is een beetje een complex beeld. De hele wereld is tegen ons. En,
dat leeft heel sterk bij Israëli's die natuurlijk ook de bezetting niet meer zo goed kennen als vroeger. En die zoiets hebben van, wij hebben geen partner voor vrede. Wij willen wel vrede, maar de Palestijnen willen geen vrede. We hebben het Oslo-vredesproces gehad. Er zijn zelfmoordaanslagen geweest.
Ja.
Dus er is die onwetendheid, het niet kennen, niet
de
beminnen.
De aanslagen zijn er nog, hè?
De aanslagen zijn er nog. Er zijn nog raketaanvallen, er zijn nu de steekpartijen. Dus er is heel sterk het gevoel van, wij zijn zijn eigenlijk het slachtoffer van terreur, maar tegelijkertijd kiest men de kant van de Palestijnen. En men ziet natuurlijk niet dat Israël beloofd heeft om zich terug te trekken uit volledig Palestijns gebied en die afspraken niet heeft nageleefd.
Hoe gaat een organisatie als Pax Christi met zo'n gevoel om?
Waar wij heel sterk op inzetten is op internationaal recht. Zowel in Israël, Palestina, Congo, Syrië. Organisaties als Broederlijk Delen en Pax Christi proberen heel duidelijk te maken van, het gaat ons niet om de regeringen. Het gaat ons niet om de volkeren. Het gaat ons om het internationaal of het volkenrecht dat heel duidelijk stelt dat je bijvoorbeeld het gebied niet mag bezetten. Dat heel duidelijk regels heeft in verband met de nederzettingen die illegaal zijn. Dus ik denk dat we altijd moeten proberen om zo neutraal mogelijk te zijn en tegelijkertijd ook te zeggen van, wij kiezen wel kant voor de Israëlische vredesbeweging en voor de Palestijnen die als volk nog altijd geen eigen staat hebben. Maar dat je toch altijd moet erkennen dat er aan beide kanten mistoestanden zijn en schendingen van internationaal recht. Dat het conflict niet zwart-wit is, maar wel asymmetrisch.
Zou dat helpen, Natasja van Wezel? Kiezen voor het internationaal recht zo neutraal mogelijk zijn?
Nou ja, ik bedoel, het is een conflict waar heel veel emoties bij komen kijken. Wat het lastig maakt. Ik ben zelf daar ook emotioneel bij betrokken. Ik hou van Israël. Ondanks dingen waar ik het niet mee eens ben, daarom geef ik kritiek. Ik denk zeker dat internationaal recht helpt, maar ik denk ook dat er toch weer uitzicht moet komen op vredesakkoorden. En ik, terwijl ik dit zeg, denk ik, ja, het lijkt verder weg dan ooit. Alleen in de tijd van Oslo, dus in de jaren 90, zag je gewoon de hoop. Zag je gewoon een verzachting. Daarna kwamen weer aanslagen en daarna werd het lelijker dan ooit. En zolang die hoop er absoluut niet is, ja, dan wat kan je eigenlijk dan beginnen?
Waar zou die hoop vandaan kunnen komen?
Uit het volk. Je zou gewoon moeten hopen dat mensen de kans ook krijgen, maar het ook willen om zich weer in elkaars verhaal en in elkaars geschiedenis en in elkaars narratief te verdiepen.
Ja, u knikt hard ja, maar
ik zeg, omdat ik hoop belangrijk
hoopt u het
vind.
Ook?
Ja, en ik denk ook van de Israëlische mensenrechtenactivisten. Bijvoorbeeld één groep is Rabbis for Human Rights. En die zeggen, net zoals bij Chanukah, moeten we, als de duisternis compleet is, moeten we beginnen met één klein lichtje. En wij moeten een coalitie van hoop vormen. Ja. En ik denk dat er heel veel hoop van de Israëlische mensenrechtenactivisten en ook van de Palestijnse burgerbevolking kan worden gehaald. Dus dat we een klein beetje moeten opletten met te moedeloos te zijn. Want de mensen daar zijn veel krachtiger dan we denken.
Maar u mag het de komende 10 jaar het land niet meer in.
Maar dat betekent natuurlijk niet dat ik geen contacten meer kan hebben met mensen daar. Dus ik voel me nog altijd heel sterk verbonden, maar het is natuurlijk heel pijnlijk.
Het lijkt me wel moeilijk om uw werk voor te zetten dan nog. In ieder geval.
Ik doe mijn best.
Oké, nou veel succes. In ieder geval hartelijk dank voor jullie bijdrage hier. Natasja van Wezel en Brigitte Hermans. Straks langs de lijnen omstreken met de WK-kwalificatiewedstrijd Nederland-Frankrijk. Het wordt gepresenteerd door Robert Meder en Renze Klamer. Maar nu eerst het nieuws.
NPO Radio 1.
Met Maud Schreurs.
De Oranjes krijgen al tientallen jaren compensatie voor de belasting die ze moeten betalen. Dat meldt RTL Nieuws. Staatshoofden moeten sinds de jaren 70 belasting betalen over het rendement van hun vermogen, zoals spaargeld en aandelen. Uit documenten die zijn gevonden in het Nationaal Archief blijkt dat toenmalig koningin Juliana compensatie kreeg voor de belasting op privévermogen. En dat bedrag zou flink zijn opgelopen. De belangrijkste republikein in het Amerikaanse congres zal presidentskandidaat Donald Trump niet meer verdedigen of steunen. Het is voorzitter Paul Ryan van het Huis van Afgevaardigden. Ook hij neemt afstand van de seksistische uitspraken van Trump. Ryan wil wel, koste wat kost, voorkomen dat bij een eventuele nederlaag van Trump ook de republikeinse meerderheid in beide kamers in het congres verloren gaat. En 13 Nederlandse natuurgebieden maken kans op de titel Mooiste Natuurgebied van Nederland. Een vakjury nomineerde onder meer het Waddengebied en de Drentse A. De 3 gebieden met de meeste stemmen krijgen €300.000 voor promotie en investeringen. En de uitslag is over 3 weken. En dit waren de hoofdpunten.
NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en opstreken.
Met Robert Meder en Renze Klamer.
Goedenavond, tot 11 uur is dit Langs de Lijn en Omstreken, met natuurlijk ruim aandacht voor het voetbal.
Ja, normaal is dit de avond van het Sportforum, maar vanavond is het interlandvoetbal dat de klok slaat met het examen van het Nederlands elftal tegen Frankrijk.
En we praten u verder bij over de warmte bij het WK wielrennen in Qatar.
Eerst even wat turnnieuws. Bram van Bokhoven is de nieuwe bondscoach van de turnmannen. Hij is de opvolger van Mitch Fenner, die in juni aan kanker overleed. Vanwege de ziekte van Fenner had Van Bokhoven bij de Spelen in Rio de turners ook al onder zijn hoede. Hij was er ook de persoonlijke trainer van Jurie van Gelder. Sterker nog, Van Bokhoven was de man die aandrong op disciplinaire maatregelen tegen Van Gelder, die vervolgens nog voor de ringenfinale naar huis werd gestuurd. In zijn nieuwe functie is het niet ondenkbaar dat Van Bokhoven weer met Van Gelder te maken krijgt. Daar heeft Van Bokhoven zelf natuurlijk ook even over nagedacht.
Ja, kijk, wat we tot nu toe hebben aangegeven richting Jury, daar hebben een aantal gesprekken plaatsgevonden, is dat, dat Jury voor zichzelf duidelijkheid over zijn toekomst binnen turnen moet verschaffen. Dus hij heeft dat in beraad, hij is aan het nadenken wat hij wil, hoe hij zijn toekomst ziet. En afhankelijk daarvan zullen wij als KGU daarop reageren. Maar in eerste instantie ligt de bal even bij Jury om aan te geven hoe hij zijn toekomst sportief gezien ziet.
Maar goed, er bestaat natuurlijk een mogelijkheid dat hij zegt... ik ga door met turnen. Is er dan geen gevaarlijke situatie op het moment dat jij de bondscoach bent... degene ook bent die...